Het nieuwe wetboek van strafvordering heeft invloed op het politiewerk. De wet zorgt voor veel veranderingen die agenten zich eigen gaan maken voor zover het hun eigen werk betreft. Niet alleen vanaf 2029, als die nieuwe wet in werking treedt, maar soms ook al eerder. In deze aflevering pikken we er een aantal van die veranderingen uit.
Dit is de podcast over het nieuwe wetboek van strafvordering. Wat betekent deze grote wetswijziging voor het dagelijks politiewerk? En hoe bereidt de politie zich voor op deze verandering? Daarover spreken we met experts van binnen en buiten de politie. Nina van den Dungen presenteert De Agent, de Wet en de Opsporing.
En gelukkig ben ik natuurlijk niet alleen. Naast mij twee gasten die alle twee vanuit een andere rol te maken hebben met het nieuwe wetboek van strafvordering. De eerste, Kevin Konemans, landelijk programmamanager digitaal politiecontact bij de politie. Welkom, Kevin.
Dankjewel.
Als jij alvast één verandering mag noemen die wat jou betreft echt grote invloed heeft zometeen in de praktijk, welke zou je dan kiezen?
Dat is voor mij de verandering op de definitie van slachtoffer.
Want daar komt een andere definitie voor.
Ja.
Oké, hou dat vast. Gaan we het zo meteen over hebben. Tegenover jou zit Lonneke Stevens. Lonneke is juridisch programmamanager datagedreven samenwerken bij de politie. Welkom.
Dankjewel.
En als jij een verandering moet kiezen die grote impact gaat hebben, welke kies je dan?
Dan zou ik kiezen dat ik als opsporingsambtenaar, als ik data wil binnenhalen, bijvoorbeeld uit een smartphone, dat ik dan niet moet denken, oh, ik haal zoveel mogelijk binnen en dan zie ik daarna weer wel. Maar dat ik van tevoren moet bedenken, goh, wat wil ik precies hebben, waarom en in welke data ga ik dat vinden?
Ja, en dat is ook wel een stevige verandering.
Dat is best wel een stevige verandering.
Je kan niet één groot net uitgooien. Nee. Je moet een klein net gaan uitgooien.
Richten.
Ja. Oké, daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. En we gaan zo meteen ook met jou praten, Lonneke, over het Oostenrijkse Lambeck-arrest. Dat inderdaad wat zegt over dat uitlezen van smartphones. En halverwege deze aflevering nemen we je weer mee naar Strafvordering in de kantine, onze rubriek, waar we horen hoe politiemensen denken over de veranderingen in het wetboek. Eerst naar jou, Kevin, over een aantal veranderingen waar alle agenten mee te maken gaan krijgen. Die gaan we zo concreet mogelijk maken, met ook praktijkvoorbeelden. Want dan weet iedereen van, oké, wat kan ik eigenlijk de komende tijd al verwachten, nog voordat het 2029 is. Eerst maar eens even het begrip slachtoffers. Het begrip slachtoffers, dat wordt verbreed. In welke zin?
Nou, het wordt verbreed in die zin dat we straks niet meer alleen praten over de definitie van slachtoffer. Maar dat we ook praten over de definitie van een indirect slachtoffer.
Ja.
En dat betekent dat we dus een ruimer begrip krijgen. Maar dat maakt ook dat we gaan kijken naar hoe wordt de definitie nu vertaald in het huidige wetboek. En hoe dat zometeen in het nieuwe wetboek eruit gaat zien.
Ja.
En je ziet dat daar waar het nu gaat over slachtoffers die direct betrokken zijn bij een strafbaar feit, gaat het zo meteen ook om slachtoffers die indirect betrokken kunnen zijn.
Oké, laten we dat concreet maken met een voorbeeld.
Ja, dat kan heel concreet kunnen dat bijvoorbeeld familieleden zijn.
Ja, dus stel, deze straatroof en ik word beroofd, dan ben ik direct slachtoffer natuurlijk.
Ja.
Wie is er dan indirect slachtoffer om mij heen?
Nou, dat zou indirect kunnen dat ook toeschouwers zijn.
Ja.
Maar volgens de huidige definitie, zoals die beschreven is, indirect slachtoffers, gaat het vooral ook om familieleden.
Van mij?
Van jou.
Terwijl die er niet bij waren?
Ja, die kunnen toch slachtoffer zijn. Stel je even voor dat bij die straatroof bepaalde financiële middelen van jou afgenomen zijn. Mm-hmm. Dan kan dat ook wel impact hebben op
mijn gezin.
Ja, op jouw gezin, op de rest van familie bijvoorbeeld. En daarmee zijn zij ook indirect slachtoffer. En daarmee hebben ze dus ook recht op de rechten die slachtoffers kennen.
Ja, en dat zijn bescherming natuurlijk.
Ja, dat is onder andere bescherming. Waar we nog meer mee te maken hebben is dat slachtoffers individueel beoordeeld moeten worden. Dat betekent dat we gaan kijken wat is nou de behoefte die slachtoffers hebben. Slachtoffers hebben recht op hulp, op ondersteuning, eventueel recht op een schadevergoeding. Mm-hmm. En zo zijn er verschillende rechten die zij, waar ze aanspraak op kunnen maken.
Oké, dus dat betekent dat bij misschien wel één strafbaar feit ineens veel meer mensen betrokken gaan raken?
Ja. Ja, dat betekent inderdaad dat we op een andere manier moeten gaan leren kijken naar het strafbare feit. En dat we veel breder om het slachtoffer heen moeten gaan kijken. En ook veel meer moeten gaan kijken naar in welke positie en in welke situatie bevindt dit slachtoffer zich.
Ja.
En hoe kan dit invloed hebben op eventuele indirecte slachtoffers die daarbij komen.
Oké, dus het vergt en een andere manier van denken.
Ja.
Maar ook meer werk, als ik het zo even plat sla.
Nou ja, ik denk dat het inderdaad wel meer werk zal worden. Want je zult moeten gaan kijken naar ook de kwetsbaarheid van die familieleden bijvoorbeeld.
Ja, je moet al die persoonsgegevens verzamelen van die mensen. Aangiftes misschien wel opnemen.
Dat zou kunnen, dat er aanvullende aangiftes bijkomen. Maar het betekent wel dat we ook meer informatie op een andere manier gaan verkrijgen. He, dus we gaan veel meer kijken naar de context waarin slachtoffers zich begeven.
Ja.
Om daarmee ook veel beter, denk ik, op maat het slachtoffer te kunnen helpen en ondersteunen.
Je ziet echt je ziet de hele casus vanuit verschillende perspectieven. Misschien niet alleen mensen die de misdaad hebben gezien, maar mensen ook die direct bij het slachtoffer eigenlijk horen, zoals een gezinsleden.
Ja, inderdaad.
Ja. Oké. Dus wat dat betreft winst.
Zeker, ja, absoluut. En wat ik het mooie vind is dat daarmee ook familieleden gebruik kunnen maken bijvoorbeeld van de ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland biedt.
Ja, want dat is inderdaad ook zoiets. Je hebt recht op slachtofferhulp.
Precies.
Maar meestal alleen als je slachtoffer bent, maar nu dus dan ook die indirecte slachtoffers.
Ja.
Oké. Een volgende verandering is het verstrekken van een proces verbaal direct na een verhoor. Uh-huh. Wat verandert er precies?
Nou, wat er verandert is dat we nu het verhoor uitreiken aan een verdachte.
Ja.
Dat doen we nu op dit moment. In een verhoor zitten twee regisseurs. De een is druk bezig met het intoetsen of het intypen van
het notuleren van
het geheel.
Ja.
En op het moment dat dat gebeurd is, dan wordt aan het einde het verstrekt. En wat we zien met ook de nieuwe technieken is dat we ook gaan kijken, kun je bijvoorbeeld AI inzetten?
Ja, om zelf mee te schrijven, dat je dat niet meer hoeft te doen.
Precies. En alleen de vraag is even, hoe betrouwbaar is op dit moment het AI-model?
Ja, daar worstelen veel mensen mee.
Ja, inderdaad. Dus wat je krijgt is dat je, denk ik, met twee regisseurs veel aandachtiger bij het verhaal van de verdachte kunt zijn.
Ja.
Mekaar ook makkelijker kunt afwisselen in het gesprek. Alleen op het moment dat er dus een spraak naar tekst automatisering meeloopt, zul je natuurlijk wel een controle moeten doen op, oké, maar wat heeft hij nu uiteindelijk ervan gemaakt?
Ook in de context,
precies, is de interpretatie juist? Is de context juist? En wat je dus krijgt, is dat je daar waar het gesprek is afgelopen, niet kunt zeggen, ik draai hem uit en dit is het. Want je moet het
controleren.
Precies, zeker. Je zult er een controle in moeten doen. Maar ik denk wel dat de kwaliteit van het gesprek en het verhoor daarmee een stuk omhoog gaat.
Ja, oké. En je moet het dan ook meteen uitreiken als je hiermee klaar bent?
Ja, en dat is natuurlijk wel een uitdaging. Want wat is dan meteen?
Ja, je moet wel kunnen controleren.
Is dat precies? Is dat 5 minuten nadat het gesprek is afgelopen? Is dat een half uur? En wat we zien is dat we nu in gesprek zijn om te kijken, wat is nou die definitie van meteen of direct? En kunnen we dat dan doen ook via een elektronische weg? Mm-hmm. Dus op het moment dat we nou tegen de verdachte in dit geval en zijn of haar advocaat zeggen, wij verstrekken dit binnen 24 uur. Dan hoeven ze niet nog een keer naar het bureau te komen om te zeggen, dit is inderdaad.
Ze krijgen gewoon een mailtje.
Precies,
ja, beveiligde weg, et cetera.
Juist.
Ja.
En wat je dan krijgt is dat de verdachte in dit geval moet natuurlijk ook akkoord geven voor de weergave van het gesprek. Mm-hmm. Dat het gesprek is geweest.
Oh ja.
Dus je moet ook een manier gaan onderkennen waarop je een verdachte moet kunnen laten ondertekenen. Ja, dat
digitale handtekening.
Nou,
dat bestaat al.
Dat bestaat gelukkig. Alleen we hebben hem op dit moment vooral voor de burger.
Ja.
In de hoedanigheid als burger. We faciliteren dat bij een aangifte bijvoorbeeld. Mm. Maar we faciliteren dat nog niet op het moment dat de verdachte verhoord is.
Aha.
En die moet gewoon nu, zoals het zo netjes heet, een natte handtekening zetten.
Ja.
En daar gaan we natuurlijk ook naartoe werken.
Ja, je wil gewoon wat dat betreft ook weer een stap vooruit.
Precies.
In alle technische mogelijkheden die er zijn.
Ja.
Om het allemaal wat efficiënter in te regelen.
Ja.
Als ik dit zo hoor, is dit niet per se meer werk dan voor de politie?
Nee.
Als AI kan meegaan schrijven, en je hoeft het alleen maar achteraf te controleren.
Ja.
En dus een beetje afhankelijk van hoe snel moet je het uitreiken daarna, dan zit er misschien een eindsprint in dat je het echt even helemaal door moet spitten van klopt het?
Zeker, ja. Absoluut.
Oké. Lonneke, denk jij dat het inderdaad winst is?
Het hangt ook af van hoe goed de AI is.
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Dat is wel een ding. Ja. Je zal daar echt goed getraind systeem op moeten hebben.
Ja.
Oké, zometeen hoor je waarom sommige veranderingen die in het nieuwe wetboek van strafvordering staan op korte termijn al gevolgen hebben. En dus niet alleen vanaf 2029. Maar eerst gaan we naar onze rubriek.
Strafvordering in de kantine.
Want elke aflevering gaan wij naar de kantine van het politiebureau in Haarlem. Blauw, grijs, ondersteunend. We leggen alle collega's bij de koffie dezelfde vraag voor over het nieuwe wetboek. En deze keer is de vraag, waar kijk je nou echt naar uit met het nieuwe wetboek van strafvordering?
Ik kijk heel erg uit naar het feit dat het overzichtelijker wordt en allemaal wat compacter en dat het geen lapjeskat meer is van wetgeving, maar dat de wetgeving die bij elkaar hoort ook bij elkaar staat. Dat vind ik wel mooi.
Met name heb ik er zin in dat het taalgebruik gemoderniseerd wordt. Ik heb niet een concreet voorbeeld, maar het staat behoorlijk omvloerst omschreven allemaal.
Nee, dit is natuurlijk een enorme omslag qua digitalisering en dat zou wat meer benoemd moeten worden. De BOP-middelen bijvoorbeeld, die gaan soms ook wel stroef. Aanvragen duren lang. Collega's weten niet waar ze dingen moeten vinden. Misschien dat voor iets verduidelijking zorgt. Dus ik hoop dat het wat makkelijker te lezen is. Soms is het ook te stroperig en de taal is te veel ambtelijk. Misschien ik hoop dat daar ook misschien iets verandering komt. Ja.
Gewoon klare, duidelijke taal.
Ja, het is allemaal zo uitgebreid, zo dat je denkt van, kan dat niet wat simpeler?
Ja, waar ik naar uitkijk is dat we meer mogelijkheden krijgen om ook digitale criminaliteit aan te pakken. En daar meer handvatten voor, want daar was het oude wetboek nog niet op gericht.
Het zou mooi zijn als het simpeler, eensluidender zou zijn als de diverse kanten waar je bevoegdheden nu uit moet distilleren. Dus de inbeslagneming, de bevoegdheden, die waren weer anders als het staanhouding, bevoegdheden. En ga zomaar door. Het waren allemaal aparte dingen die in elkaar waren opgehangen. En het zou mooi zijn als het heel erg simpel en overzichtelijk werd.
De kantine is gesloten.
Ja, Kevin en Lonneke, simpeler, overzichtelijker, makkelijker taalgebruik, meer bevoegdheden. Hè? Bijvoorbeeld op dat digitale vlak. Is dit inderdaad iets waarvan jullie zeggen dat klopt? Dat is gewoon precies hoe dat nieuwe wetboek zo meteen in elkaar steekt, Lonneke?
Ja, zeker. Ja, ik hoorde al de BOP-middelen, die gaan wat stroef en het is onoverzichtelijk. Het is heel herkenbaar.
Ja.
Want je hebt inderdaad artikel 126 ZA, DD, EF. Dat is een totaal onoverzichtelijk soortje.
Ja.
En ja, ik moet het ook iedere keer weer opzoeken en ik denk, oh, hoe zit het? Dus dat wordt inderdaad zeker overzichtelijker. En ja, taalgebruik ook, hè?
Moderner, hè?
Moderner, ja. Na 1926.
Mocht ook wel een keer.
Mocht ook wel een keer, ja.
Kevin, voor jou herkenbaar?
Ja, eens. Ik denk dat met zeker ook, hè, wat er gezegd werd, digitalisering, het wordt makkelijker. Ik denk dat we veel meer van nu, hè, dat het veel meer van nu gaat worden. We doen heel veel dingen al digitaal. We hebben enorm veel contacten met burgers op het digitale vlak. Mm-hmm. Dus ik denk alleen maar dat het goed is.
Ja. Oké, wat dat betreft, een hoop winst is er al gehaald. En zometeen gaat het in. En dan kan iedereen het tenminste een beetje prettig lezen. Hopen we dan maar. Lonneke, naar jou, want jij bent juridisch programmamanager, data gedreven, samenwerken bij de politie. Wat doe jij? Wat is dit eigenlijk?
Ja, er is een landelijk programma data gedreven samenwerken. En dat beoogt het data gedreven werken een boost te geven. Hè, dus dat we dat efficiënter kunnen gaan doen, maar ook wel binnen de juiste juridische en ethische kaders.
Ja.
Dus eigenlijk dat we meer uit onze data kunnen halen.
En meer gaan delen?
Meer gaan delen. En dat ook faciliteren. Want dat wordt natuurlijk ook, wat je kunt delen, wordt natuurlijk ook bepaald door hoe goed je administreert.
Ja.
En hoe makkelijk je dus data ook
kan vinden. Want jullie hebben nogal wat data.
Er zijn enorm veel data, ja.
Ja. Jij zei al helemaal aan het begin, eigenlijk iets wat te maken heeft met het uitlezen van smartphones. Mm-hmm. Want natuurlijk nu iedereen heeft een smartphone. Hè, of je nou slachtoffer of verdachte bent. Er zit heel veel informatie in die misschien ook met de zaak te maken heeft. Dus de politie heeft dat nodig, die data. Maar toen kwam er ineens vorig jaar, oktober 2024, het Lambeck-arrest in Oostenrijk. Neem ons even mee. Het had te maken met een drugszaak.
Ja, de casus is eigenlijk een casus van niks.
Nee.
Het was inderdaad een drugszaak en de politie wil de toegang tot een smartphone, is niet eens gelukt.
Van een crimineel, hè?
Van van iemand die verdacht werd van een drugsdelict. Mm-hmm. Maar goed, die persoon die heeft daarover geprocedeerd tot en met het Hof van Justitie van de EU aan toe.
En wat was zijn bezwaar? Jullie mogen niet in mijn telefoon.
Precies, dat. Ja.
Blijf af. Ja, dus blijf af. Allemaal ja. dingen in die ja. jullie niks aangaan. Ja. Ja. En dat heeft hij gewonnen.
Nou ja, het Hof van Justitie heeft gezegd dat de politie niet zomaar zo'n telefoon in mag gaan. Dus voordat de politie toegang krijgt tot de data in die smartphone, waar inderdaad een bizarre hoeveelheid data in zit en waar de opsporing ontzettend veel aan kan hebben, maar waar ook iemand zijn hele privéleven in zit. Dus je maakt een flinke inbreuk op het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Ja. Wat twee belangrijke rechten zijn. Dus het Hof van Justitie heeft gezegd, voordat de politie dat doet, moet er eerst voorafgaande toestemming van een onafhankelijke autoriteit zijn. Nou, en in Nederland is dat dan eigenlijk de rechtercommissaris. Mm-hmm. Dus een rechter moet dat toetsen, hè, of de politie eigenlijk wel proportioneel bezig is.
Ja, oké. Okay. Dus dat is dat landelijk arrest. Ja. En dat heeft best wel wat gevolgen voor echt alle landen in Europa.
Ja, klopt. Voor alle landen in Europa.
Want het heeft te maken met proportionaliteit.
Ja.
Hè?
Dus ja. Ja.
Ik jat een fiets. Mag de politie dan mijn hele telefoon uitlezen?
Ja.
Of even erger, ik pleeg een moord. Mag de politie dan mijn hele telefoon? Werkt het eigenlijk zo?
Nou ja, en er komt nog meer bij kijken. Maar inderdaad, je noemt al een heel belangrijk factor van zo'n proportionaliteitstoets. De ernst van het feit.
Ja.
Ja, dus inderdaad, het is, en dat voelt iedereen ook wel aan. Hoe ernstiger het feit en hoe lastiger je onderzoek en hoe meer je daarvoor moet onderzoeken. Kijk, een moord. Daar wil je gewoon weten inderdaad. Daar is het lastig, denk ik, om vast te stellen van wat is hier precies gebeurd.
Ja.
En hoe
wat
is het gebeurd?
Wat ging eraan vooraf?
Hè, zodat je alles kunt bewijzen wat je nodig hebt in de rechtszaal.
Ja.
Dus daar moet je misschien wat breder zoeken dan bij een eenvoudige fietsendiefstal.
Ja, oké. Dus deze grens moet eigenlijk worden bepaald van bij welke delicten is het ernstig genoeg om een telefoon in beslag te nemen.
Ja, en dat is heel delictafhankelijk.
Ja.
Of ook casusafhankelijk eigenlijk.
Ja.
En in elke concrete zaak moet dus nu een toets plaatsvinden door de rechtercommissaris.
Ja, ja. Oké. Maar ik hoorde jou ook zeggen dat je helemaal aan het begin, dat je eigenlijk kunt gaan targeten van wat ga ik dan uitlezen in een telefoon en wat niet. Kan dat?
Dat is best lastig.
Ja.
Dus dit is ook precies de uitdaging voor de politie. Omdat we hebben geen glazen bol.
Nee, ik bedoel, welk WhatsApp-gesprek ga je wel opnemen en welk ga je weglaten?
Dus je kunt het ook niet op de millimeter nauwkeurig bepalen. Maar je kunt wel vanuit je kennis en ervaring over strafbare feiten en hoe jij weet dat feiten worden gepleegd. Want die kennis en ervaring hebben politiemensen.
Ja.
Dus moeten ze op basis van wat ze weten over dat strafbare feit op dat moment en dan ook nog wat wil ik weten.
Ja.
Waar ben ik naar op zoek? Op basis daarvan moeten ze dus een procesverbaal maken. Van oké, dit is wat ik wil weten over dit strafbare feit. Ik vermoed dat in die en die data zit. Dus alsjeblieft, rechtercommissaris, ik wil dit stukje van die telefoon hebben.
Dit is wel heel ingewikkeld, lijkt mij.
Dat is zeker niet makkelijk.
Het is echt een omschakeling.
Het is echt een ontzettende worsteling, ja. Maar waar het om gaat is dat je op het moment dat je die data wil hebben en op basis van de informatie die je dan hebt, dat je dan een goed verhaal hebt.
Ja.
En als dat achteraf niet goed blijkt te zijn geweest, dan maakt het niet uit. Het gaat om, wat weet ik nu? Dus je mag hem in beslag nemen, data veiligstellen. Maar dan moet de boel op slot. En dan maken we een onderzoekskader en dan gaan we zoeken.
Nou, is het natuurlijk wel zo dat Landek-arrest is van oktober 2024. Ja. Dat nieuwe wetboek van strafvordering gaat in 2029 in. Dat is toch al helemaal geschreven? Staat dit er dan in al?
Nee, dit staat er ook nog niet in. Dus,
oeps.
Dus het zal hierop nog moeten worden aangepast. En je moet je voorstellen, in het huidige wetboek staat niets over onderzoek aan smartphones.
Nee,
dus
in het nieuwe wel.
In het nieuwe wel. Dus de bepalingen die daarover zijn geschreven, die moeten worden aangepast op deze rechtspraak. Kijk, je kunt al gaan mopperen van, het nieuwe wetboek is alweer verouderd. Maar ik denk, we zijn er eigenlijk al mee aan het oefenen. Hoe geweldig is dat?
Ja, omdat je het nu ook al meteen in de praktijk moet brengen.
En ik heb dus afgelopen jaar hebben we dus gezien wat een enorm implementatieproces dat is.
Ja.
Om die wijziging door te voeren. Nou ja, dat hebben we dan wel mooi maar gedaan. Als het wetboek ingaat.
Heb jij dat ook, Kevin? Dat er inderdaad dat je nu al bezig bent met dingen die gewoon nu al anders aan het inregelen zijn?
Ja, zeker. Ja. Wat wij nu bijvoorbeeld al aan het doen zijn, is we zijn nu aan het kijken hoe we de informatiepositie van slachtoffers kunnen verbeteren. Mm-hmm. Dus we zijn nu aan het kijken waar kunnen we bepaalde documenten nu al tonen voor slachtoffers. Zodat ze daar elk moment toegang toe hebben. En dat het niet meer die brief is die ergens onderaan op de stapel thuis belandt. Maar dat je altijd digitaal de mogelijkheid hebt om te zeggen, hey, ik had een brief van, hoe zat het ook alweer? Ik wil nog wat details even weten.
Ja.
Of in een gesprek met iemand waarin je een bepaald iets voor aan het bereiden bent, dat je hem erbij kunt pakken. Dus zo heb je altijd de mogelijkheid om dat te doen.
Ja, en dat is dan dus eigenlijk al vooruitlopend zometeen op het wetboek, dat dan in 2029 van kracht wordt.
Ja.
Voelt het voor jou zo alsof het wetboek nu al achterhaald is als dit soort bepalingen? Dan komt er weer een arrest van een Europees Hof van Justitie doorheen?
Niet zozeer dat het achterhaald is. Wat ik wel zie is dat een aantal dingen een aanscherping krijgen. En dan is het niet zozeer dat het echt
heel
achterhaald
anders wordt.
Nee, precies.
Maar wel aangescherpt.
Ja, zeker.
Ja, wat dat betreft, Lonneke, we hebben het dan nu over smartphones. Maar je kan nog wel van meer, zaken kun je data trekken.
Jazeker. Ja, de smartphone is natuurlijk altijd het meest aansprekende voorbeeld. Nou, maar
iemands leven zit erin.
Iemands leven zit erin. Ja. Maar het gaat om gegevensdragers, dus laptops, USB-sticks, SD-kaarten. Maar bijvoorbeeld ook auto's.
Ja.
En daar kun je ook heel veel informatie uithalen.
Mm-hmm.
Dus die valt ook onder dat Landec-regime.
Ja.
Dus en ik ben zelf niet zo'n autokenner, misschien mijn overbuurman wel, dus die kan me misschien beter. Nee, ook niet. Nou ja, ik laat mij dan vertellen dat er ontzettend veel informatie uit kan worden gehaald, omdat dat ding dat registreert echt alles.
Ik heb een tijdje in een Chinese auto gereden met geloof ik 26 camera's aan boord. Ja, die weet alles van mij.
Ja.
Dat weet ik zeker.
Ja. Nee, en er is dus ook, er zijn de mensen binnen de politie die daar dus ook gespecialiseerd in zijn. Hè. Dus een vakgroep automotive, die zijn ook bezig met wat registreert zo'n auto en wat kunnen we daar allemaal mee?
Ja, en wat kun je allemaal uitlezen? Want bij smartphones is dat, volgens mij, omdat we dat al zo lang hebben, is dat best wel normaal.
Ja.
Maar die uitleesstraten voor auto's...
Ja, die hebben we nog niet, maar dat lijkt me wel een mooi toekomstbeeld. Ja, want dat is nu is dat nog inderdaad heel erg in ontwikkeling. Hè? En welke data eruit krijgt. En ik begrijp dus ook van de specialisten dat het nog lang niet zo makkelijk is om alle data die je wil eruit te krijgen. Maar het lijkt mij wel mooi, hè? Net zoals we inderdaad de uitleesservice voor telefoons hebben, dat we straks uitleesstraten, een soort wasstraten voor de auto hebben. Ja.
Ja, dat is wel een leuk toekomstbeeld, ja. En nou ja, jij zegt al heel mooi van je moet dus echt goed na gaan denken als agent ook van wat heb ik nodig van welke device eigenlijk, hè? Welke informatie moet ik hebben? Zijn er dan een soort vuistregels die je kan hanteren van hoe ga je dan goed om met die data die je wil verzamelen?
Richten.
Ja, richten als in?
Als in, dat is inderdaad wat wil ik waarom hebben en in welke data zit dat.
Ja.
Vervolgens selecteren. En dat is ook een technisch proces. Dus daar hebben we daar hebben we ook technische ondersteuning voor nodig.
Selecteren welke apparaten dan? Of?
Maar hoe selecteer ik in mijn data? Dus dat is ook een verhaal van tooling. Daar zullen we met de politie ook mee aan de slag moeten van welke tooling kan wat. En, maar in ieder geval richten, selecteren en ook registreren. Want wat ontzettend belangrijk is dat wij goed bijhouden welke data we binnenhalen.
Mm-hmm.
Omdat we ze misschien ook weer willen hergebruiken.
Ja, en dus ook je moet het goed vindbaar maken.
En goed vindbaar maken.
Dat is dus exact waar het natuurlijk ook voor bedoeld is. Anders kom je er misschien nooit meer bij in een grote berg.
Ja.
Ja, waar ik nog aan dacht is natuurlijk, hè, als je eenmaal bijvoorbeeld verdachte bent in een zaak, je hebt natuurlijk gewoon het verschoningsrecht. Je hebt gewoon recht hè, om communicatie met bijvoorbeeld een advocaat te hebben.
Ja.
Dat is ook leuk als jij mijn telefoon uitleest. Hoe ga je dan die advocaat eruit?
Ja, dat is de volgende uitdaling. Ja, nee, klopt. Inderdaad, het verschoningsrecht gaat over, hè, laten we zeggen, communicatie tussen verdachten en bepaalde beroepsbeoefenaren. Dus advocaat is het meest bekende voorbeeld, maar het gaat ook om artsen.
Ja,
of notaris. Of geestelijke.
Oké.
Ja, komt misschien wat minder vaak voor tegenwoordig. Maar
het is er nog wel.
Het is er nog wel. Ja, en hoe meer data je binnenhaalt, hoe groter de kans ook dat daar dus communicatie met je huisarts tussen zit. Want dat staat ook op je telefoon. Maar ook advocaten. Kijk, wij houden verdachten aan en wij nemen telefoons van verdachten in beslag. Ja, die hebben doorgaans een advocaat.
Ja.
Dus die informatie, dikke kans dat die erin zit. En die moet er ook uitgefilterd worden.
Ja, en dat kan dus wel met de juiste technische ondersteuning. Kun je dat soort dingen allemaal uitsluiten?
Ja, en daar wordt, dat is ook interessant. Dit staat dus ook in het nieuwe wetboek. Mm. Hè? En dat is ook echt wel een groot goed. Want dat doen we nu op basis van enorm ingewikkelde rechtspraak. Totaal onoverzichtelijk. Dus in dat nieuwe wetboek is er een hele duidelijke regeling. Waarin ook wordt gezegd dat de rechtercommissaris is eigenlijk de verantwoordelijke, hè, onder wie er gefilterd moet worden. Mm-hmm. En de politie mag in beginsel niet kennis nemen van die verschoningsgerechtigde informatie. Maar ook hier heeft de realiteit ons alweer ingehaald. Want er is ook weer een uitspraak geweest van de Hoge Raad. Waarin de Hoge Raad zegt, nou beste politie en OM, jullie doen dit niet goed. Dit moeten jullie beter regelen. Het filteren van die verschoningsgerechtigde informatie. Dus ook daarvoor loopt nu een project. waarin
om het
dus,
weer aan te scherpen.
Om het weer aan te scherpen, ja.
We zijn bijna aan het einde van deze aflevering. Tot slot, Lonneke, hoe lang mag je data bewaren als je ze in beslag genomen hebt?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat staat ook niet in het nieuwe wetboek. Maar dit is wel een super belangrijk onderwerp. En super belangrijk dat we daar als politie voldoen aan de normen die er zijn. Maar dit is onderwerp van gesprek. En daar wordt heel hard aan gewerkt.
Ja, dus daar komt nog een antwoord op.
Daar komt nog een antwoord op.
Ja. En mag je die gegevens dan ook nog bijvoorbeeld gebruiken voor ander onderzoek? He, want je had van alles binnen. Je kan het in verband misschien wel leggen met andere zaken.
Ja, nee, zeker. Dat mag. Maar ook daar geldt weer
bewaartermijn.
Ja, en proportionaliteit. Kijk, en het is natuurlijk in dit tijdperk van enorme hoeveelheden data die we hebben en die we kunnen verzamelen. Is het niet vanzelfsprekend dat we alles binnenhalen en dan alles maar weer voor nieuwe doeleinden blijven gebruiken. Dus nee. Daar moeten we een goed evenwicht in vinden. Ja.
Is er nog iets wat jij mist in het nieuwe wetboek?
Oeh, jeetje.
Het is natuurlijk nogal een pil.
Je zou zeggen,
alles staat erin.
Ja, alles staat erin. Die vraag van de verdere verwerking, dat is een hele moeilijke vraag. En die staat niet in het nieuwe wetboek. En dat is denk ik ook terecht, want het is veel te complex. Maar het hangt wel samen met alles wat we binnenhalen. Hè? Ja. Dus het nieuwe wetboek geeft bevoegdheden tot wat mogen we binnenhalen. Maar het geeft geen antwoord op de vraag aan wat mogen we er dan daarna allemaal mee doen. En daar komt nog wetgeving. Er is wetgeving voor, er komt waarschijnlijk ook nog nieuwe wetgeving. Maar dat moet wel één geheel zijn. Dus als je inderdaad, nu ik zo praat, wat ik dan mis, is eigenlijk een koppeling tussen die twee. En een geïntegreerd geheel.
Ja. En kan dat nog komen?
Zeker dat kan nog komen. Meteen, en dat gaat ook komen. Ja.
Dat gaat komen. Oké, dus dat geeft vertrouwen. Ja. Kevin, is er iets wat jij mist in het nieuwe wetboek?
Nou, niet zozeer missen, maar het zit hem wel een beetje in het telstraatje. De samenhang tussen sommige richtlijnen die we hebben vanuit de EU bijvoorbeeld. En hoe dat het nu in het nieuwe wetboek beschreven staat. Mm-hmm. Wat we bijvoorbeeld zien is dat er nieuwe richtlijnen aankomen vanuit de EU. Die gaan over het verplicht moeten stellen van digitale aangifte voor huiselijk geweld en online seksuele intimidatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn hele specifieke delicten. Die moeten we faciliteren om dat digitaal te kunnen doen. Ik zou zeggen, zorg dan dat je het door de hele breedte van alle delicten doet. Om ook bij burgers duidelijkheid te geven over, hey, het is niet alleen maar voor dat delict dat ik daar online aangifte kan doen, maar het is gewoon voor de hele, het hele spectrum, zeg maar.
Ja.
Goed, en in sommige gevallen, als dat dus niet zo is, kan het zijn dat je geen aangifte kunt doen online.
Ja.
Omdat we dat nu nog niet faciliteren. En daarmee uiteindelijk richting een fysiek bureau moet bijvoorbeeld.
Ja, en jij zou zeggen, dat is wel wenselijk als we dat gewoon helemaal geregeld hebben.
Ja, zeker.
Ja. Maakt het wel, hè, als zo meteen het nieuwe boek ingaat, maakt het jouw werk makkelijker, dit nieuwe wetboek?
Voor mij persoonlijk, in mijn rol, is het niet zozeer dat het voor mij het werk makkelijker maakt. Ik denk wel dat het voor de collega's op straat het werk makkelijker maakt. En voor de collega's op de basisteams. En dat heeft voor mij vooral te maken met, het is eenduidiger als het gaat om definities bijvoorbeeld. En ook over wat je wel en niet mag voor slachtoffers in dit geval.
Ja. Geldt het ook bij jou, Lonneke?
Ja, ik denk dat vooral de duidelijkheid het belangrijkste is.
Dank jullie wel voor jullie heldere uitleg. Lonneke Stevens, juridisch programmamanager datagedreven samenwerken. En Kevin Konemans, landelijk programmamanager digitaal politiecontact. Dit was aflevering 5 van de Agenten, de Wet en de Opsporing, waarin we hebben ingezoomd op enkele van de vele veranderingen die het nieuwe wetboek van strafvordering met zich mee gaan brengen. Wil je nou meer weten? Politiecollega's die kunnen alles volgen op Bloedthema op de pagina Wetboek van Strafvordering. Daar kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte. En volg deze serie ook vooral in je podcast-app, want dan krijg je automatisch bericht als we een nieuwe aflevering maken en publiceren. En wat we natuurlijk ook fijn vinden, deel dit vooral met je collega's. Dan bereiken we met elkaar zoveel mogelijk mensen. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
De Agent, de Wet en de Opsporing is een podcast van het programma Nieuw Wetboek van Strafvordering van de Politie.